Gemeente en gasten, en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. Van dominee Jongejan kregen we het bericht dat hij vandaag wegens ziekte niet kan voorgaan. In deze dienst is bereid bevonden onze broeder Abink uit Vriezeveen. En vanavond hoopt proponent T. Lucas uit IJsselmuiden om 6:30 voor te gaan, ook hier in CCK 2. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van vorige week, bestemd voor de hulp aan de vluchtelingen in Syrië, heeft €238,50 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. En zondag 27 september hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00, proponent T. Lucas uit IJsselmuiden. In deze dienst is het opening van het winterwerk. En 's avonds om 6:30 hoopt dominee D. Budding uit Nunspeet voor te gaan. Beide de diensten hier in CCK 2. 5 oktober hopen wij weer met de catechisaties te beginnen. Informatie hierover wordt begin van deze week op de site geplaatst. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 89, vers 7.
Onze hulp en onze enige verwachting staan vanmorgen in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 80 en daarvan het eerste vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid, die ene troon van heiligheid u tussen cherubs, en dat zijn zwaardengelen, hebt gesticht, verschijn opnieuw blinkend met uw licht. Het eerste vers van Psalm 80. Na de lezing van Gods heilige wet zingen wij in antwoord van de 10 geboden des Heren achter de psalmen, couplet 9. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Maar stellen wij ons voor onder de tucht en ook onder de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige, naijverig. We zouden kunnen zeggen een positief, jaloers God op zijn eer. Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel, dat wil zeggen nutteloos, krachteloos gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, voordat we met elkaar de Bijbel gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed. De Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Levende en almachtige ontfermer. God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Als wij op deze stille, prachtige zondagmorgen, waarin de najaarszon zijn kracht laat blijken, bijeenkomen ook als gemeente in dit kerkgebouw, wil ons dan een moment stilmaken. Stil en daarmee ontvankelijk voor andere zonnestralen, namelijk uw Zoon, Heere, de Zon der gerechtigheid. En of hij nu een warme straal ons vanmorgen wil geven of het licht inhouden, Heer, het is ten diepste aan u. Maar Heere, we zijn niet voor niets hier gekomen. Dat wil zeggen dat we geen mensen zijn die laten zien dat wij het verschil maken met de rest van Vriezenveen. We zijn hier in uw huis gekomen omdat samenkomen uw zaak is en niet de onze. Wil ons diep doordringen van dat feit toen David het ook mocht zeggen en ook zingen. Ik zal naar uw huis gaan, niet omdat ik er zoveel zin aan heb, maar omdat u het zegt, zoek mijn aangezicht. En het antwoord van David was, ik zoek uw aangezicht, o Heere. Heere, dat wij hier in de eerste plaats zijn, in een stille gehoorzaamheid aan uw woord. En misschien ook wel dat er zijn uit plicht, omdat het zo hoort. Maar kon het zijn, Heere, vandaag, op deze zondag, toch een wending? Dominee Jonge Jan heeft niet kunnen komen. Heere, wil hem gedenken, migraine. Wil hem ook in zijn zwakheid, in zijn eigen diepte, nog troosten. En Heer, als we dan onverwacht ook geroepen worden om uw woord door te geven, mag dan waarachtig u blinken. Zoals we het gezongen hebben, verschijn opnieuw blinkend met uw licht. Heere Jezus, u bezit de troon, door de Vader u gegeven, en u bent nu koning wereldwijd van alle koninkrijken van deze aarde. Alleen, we zien nog niet dat alles aan u onderworpen is. Maar we danken ook allereerst uw naam hartelijk, dat u veroverend bezig bent, hartveroverend. En dat u ook een aantal van onze harten bezet en regeert. En Heer, wat zou het een wonder zijn, dat we allen tot die kennis mochten komen die u wil werken. Dat wij koning af worden en dat u, Heer Jezus, de koning wordt van ons hart. Niet alleen zoals we onder een verbondszegen leven, maar ook dat u daadwerkelijk het stenen hart wegneemt en een vlezen hart geeft. Een hart dat ademt en dat pompt in de dingen die bij u te doen zijn. En Heere, om die zegen roepen wij u aan. Wil uw woord krachtig openen. Ook als het een onderwerp is, Heere, dat wat verder van ons afstaat, het diepe nut van voorbidding te doen in tijden van noden, zorgen, moeiten. Heer, wil daarin ook krachtig uw woord openen. Mag hem, Heer, die onverwachts ook geroepen is uw woord te spreken, mag hij ook alstublieft weer wegvallen. Heer, u hebt het zo vaak gedaan, mag het ook nu nog een keer. Maar ook in het luisteren, Heer, wil alle beletselen die er maar kunnen zijn. Misschien hebben we het portie van zorg meegenomen in de kerk. Misschien hebben we andere dingen meegenomen. Maar dat we met name, Heere, onze zonde en ongerechtigheid ook hebben meegenomen. Omdat wij op deze plaats waar wij belijden, Heere Jezus, dat u het altaar bent. Dat we ook onze zonden, onze publieke verborgen zonden, mogen werpen op u. En dat u krachtig verzoening zou willen doen. En als vrucht van die verzoening vrede in ons onrustig hart willen werken. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Het zij voor het eerst of het zij opnieuw. Heer, gedenk op alle andere plaatsen hier in Vriezenveen, de andere wijken, andere kerken, kerkgenootschappen. Wil uw koninkrijk, Heere, uitbreiden. De kerken, ze liggen onder verkruimeling. Al jaren, ze liggen nu onder verkilling en het lijkt erop alsof het maar niet stopt. En Heere, wil onze ogen openen wat de reden daarvan is. En tegelijkertijd, Heere, dat u toch ook doorgaat, dat u te midden van uw torenwerking ook nog aan uw ontfermen gedenkt. Heere, dat mag ook blijken in onze eigen wijkgemeente tot nu toe. En Heere, dat we dan ook stil zullen zijn, stil, opmerkzaam en verwonderd over de weg die u gaat. Maar geef alstublieft dat u in al deze dingen ook voorop blijft gaan. En dat tot eer van uw grote naam. Heren, wil wereldwijd ook gedenken, te midden van alle onrust van de volkeren, de media-onrust die ons voortdurend bezighoudt, mag het een uurtje wijken. Opdat wij het levende woord van u mogen proeven, smaken, genieten, herkauwen en de kracht ervan de toekomende week, deze week, weer ondergaan. Dit bidden we u, dit vragen we u in de vergeving van al onze zonden uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan deze morgen de Bijbel openen in het Oude Testament, 2 Kronieken 20. We beginnen te lezen vanaf het eerste vers en we lezen door tot en met vers 15. Het gaat over een situatie in het Zuidrijk, Juda, waar koning Jozefat werkelijk alle inwoners van zijn rijk oproept om naar de tempel te komen. En daar gaat de koning de taak vervullen van een priester om voorbeden te doen, want er is nood. En dan beginnen wij te lezen vanaf het eerste vers. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen van Moab en de kinderen van Ammon en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten zeggende: daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee uit Syrië. En zie, zij zijn te Hazeon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken en hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heeren voor het nieuwe voorhof. En hij zeide: o Heere, God van onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen, en in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet onze God de inwoners deze lands van voor uw aangezicht van uw volk Israël verdreven en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond en ze hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: indien over ons enig kwaad komt, het zwaard van het oordeel, of pestilentie, dat is ziekte, of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En u ziet de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte van Seir, dat is Edom, door het welk gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypteland togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons komende om ons uit uw erfenis. Let daar eens op, uw erfenis, die gij ons te erven gegeven hebt te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kindekens, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest van de Heere in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zeide: merk op, geheel Juda, gij inwoners van Jeruzalem en gij koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot u: vreest gij niet en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet van u of is niet uwe, maar Godes, dat wil zeggen aan God. Tot zover de schriftlezing. Uitgangspunt, gemeente, is vers 9. Daar gaat Jozefat dus bidden: indien over ons enig kwaad komt, het zwaard van het oordeel, dat zou ik kunnen zeggen, dus oorlog, of pestilentie, ziekte of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan. Wij zullen dus juist naar een publieke plek, naar de tempel komen. Terwijl uw naam in dit huis is en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en gij zult horen en verlossen. Gemeente, boven de preek willen schrijven de publieke voorbeden van Jozefat. Koning Jozefat. Ten eerste het karakter van deze voorbidding. En dan noem ik iets aparts. Het is een preventief gebed. Het is het volk nog niet overkomen. Het kan eraan komen. En van tevoren bidden we al preventief. Dus het karakter van deze voorbidding, dat is dus een preventief gebed. In dat gebed ten tweede, gemeente, wordt een drieslag genoemd. Ik heb me de laatste tijd er enorm in verdiept. Wat betekent dat? Dat steeds een drieslag in de Bijbel terugkomt. Namelijk ziekte, honger, oorlog. Wat betekent die drieslag? De derde, de uitkomst van deze voorbeden, en daarmee zijn we geëindigd. De strijd is niet aan mensen, de strijd is aan God of Godes. We gaan eerst nog zingen, gemeente. Van Psalm 99. En daarvan het eerste vers. God de Heere geert, beeft gij volkeren eert. Eert zijn hoogbestel die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont. Dat zich de aard bewegen, hij is Israëls zegen. Het eerste vers van Psalm 99. Gemeente, er hing dreiging in de lucht. In de dagen van Israël, in de dagen dat Jozefat koning was, over het zuiden, over de stam van Juda. Misschien vragen jullie, maar hoe lang is dat wel niet geleden? Nou, 850 zo ongeveer voor Christus. En dan leven wij alweer 2020 jaar na Christus. Dus zeg maar zo ongeveer 3000 jaar. Een eeuwenoude gebeurtenis. Maar misschien vraagt u zich wel eens af, hoe kun je nou moeiteloos een situatie van toen in het nu plaatsen, in het heden? Nou, jonge mensen, het komt omdat wij een profetisch woord hebben. Zoals God toen Israël regeerde, wil Hij ons nog steeds regeren. Door woord en geest, beide dus. Goed luisteren vanmorgen. Jozefat is inmiddels de vierde koning na Salomo. En ja, helaas, het koninkrijk van Israël is gescheurd. Bestond uit 12 stammen, dat weten jullie. En 2 stammen toegewezen aan Jozefat. Ja, ik moet nog bijzeggen, natuurlijk, de Levieten zaten er nog bij. En in het zuiden van Juda was er ook nog de stam van Simeon. Maar die had geen eigen stam. Of geen eigen gebied, wel een eigen stam. Die wonen tussen Juda in. De andere rest, de 10 stammen in het noorden, het was helaas gescheurd. 2 huizen van Israël. We denken wel eens, ach, dat was toen. Maar ik heb al een eerste toepassing vanmorgen. Gemeente onthouden, er zijn 2 huizen van Israël. Het huis van Juda en het huis van Israël. En als u zou weten waar ze nu zouden wonen, het zou een preek apart vergen, maar ze zijn er nog. We laten het nu rusten. Maar wat was er aan de hand in die tijd? Verwante volkeren, je zou zeggen broedervolkeren of DNA-verwante volkeren, die kwamen in aantocht en, nou ja, het is het bekende rijtje weer. Alweer de Ammoniet, die Juda wil aanvallen. Samen met de Moabiet. Uit Lot, de neef van Abraham. En ook de Edomiet. Dat is iets moeilijker te lezen, maar als jullie lezen het gebergte van Seir, dan moeten jullie ook denken aan de Edomiet. En wellicht nog een aantal mensen uit Syrië. Allemaal gemeente buurvolkeren. En ik zeg het maar opzettelijk zo. Het is er is zover. Het bekende patroon, met regelmaat van de klok, komen de buurvolken weer op bezoek. En wat was het probleem? Het land Israël was aan Abraham, hebt u het meegelezen, uw liefhebber. Zo hebben we kunnen lezen, gegeven tot in eeuwigheid. Jozefat, die wijst de Heere op Gods verbond aan Abraham, zijn liefhebber. We zullen straks zien wat het betekent. En deze vijanden kwamen om Jozefat en die 4 stammen uit hun erfenis te verdrijven. Wat was de aanleiding? Was het nijd? En wat is nijd? Statenvertaling woord, dat betekent negatieve jaloezie. Het feit dat Edom uit het gebergte van Seir, dat zij van de partij zijn, doet ons ook denken aan de strijd om het eerstgeboorterecht. Van wie is dit land Israël nu? Komt ook ons toe. Van wie is de stad? Van wie zijn de vruchten van dit land? Het komt ook ons toe. En ga zo maar door. En dan de situatie. Ziet u het al voor u? Koning Jozefat heeft heel Juda. En dan staat er, ja, gans Israël opgeroepen. Opnieuw even een korte uitleg. Als jullie denken aan het woordje gans, dan moeten jullie denken aan iedereen, tot aan de baby's toe. Soms wordt ook wel eens gezegd, geheel Israël, dat wil zeggen van alle mensen een bepaalde vertegenwoordiging. Maar bij gans Israël, dan zijn ze er ook echt allemaal. Allemaal opgetrommeld en allemaal staan ze in de voorhof, in de buitenste voorhof, staan ze opgesteld. Tot aan de kinderkens, tot aan de baby's toe. De Heer had een verbond gesloten met dit volk, waar ook de kleinste kinderen bij hoorden. Al begrepen zij daar niets van. Toch waren zij in het verbond met Abraham en zijn nakomelingen besloten. Gemeente, onthouden hè. Hoe meer genade u ontvangt, en ik hoop dat u genade kent, hoe meer genade je ontvangt, des te minder ga je God begrijpen. Wel hem aanbidden. En hoe meer dat genade dat je kent, dan zeg je, ja, maar mijn kleinste kind hoort er ook bij. Het wordt ook nog eens bevestigd door de ervaring. We gaan naar onze eerste gedachte, het karakter van de voorbidding. Daar staat koning Jozefat in het buitenste voorhof van de tempel. En wat doet hij? Hij gaat voorbeden doen. Alle mensen hebben zich om hem heen geschaard. De buitenste ring, het buitenste voorhof, onderscheiden weliswaar van het nieuwe voorhof waarin de priesters hun werk deden, waar het brandoffer opgesteld was en daar waar het bloed vloeide, week in, week uit, dag in, dag uit, uur in, uur uit. Ja, en misschien is ook de vraag die nu naar voren komt, nou, is dat nou zo speciaal dat hij ging bidden? Nou, het was niet zomaar bidden, het was publieke voorbidding doen. Kijk, gemeente, als wij bidden, dan kunnen wij persoonlijk bidden, we kunnen thuis bidden, we kunnen nu ook, als we thuis nu meeluisteren, we kunnen ook persoonlijk bidden, dat kan. Maar hier gebeurt iets bijzonders, namelijk voorbidding op een publieke plek. Ook nog eens op een mogelijk gevaarlijke plek, want de vijand was in aantocht, die zou hen kunnen omsingelen. En als het gaat om voorbidding, dan heeft het werkelijk heel het volk op het oog. Iedereen. Voorbidding, als wij voorbidding doen in de kerkgemeente, dan wil dat zeggen dat u naast individueel mens, bent u ook nog eens Nederlander. En doen wij ook voorbidding voor, ja, voor alle mensen die in Hoogheid gezeten zijn, of voor de nieuwe burgemeester die nu komt in Twenterand. We doen voorbidding voor mensen die, ja, die op hun plek ook het heel moeilijk kunnen krijgen. En dat mogen zijn klachten. Dat mogen zijn dankzeggingen. En voorbiddingen, kortweg gezegd, het laat ons weer denken vanuit het geheel. Naast individu bent u natuurlijk ook familiemens, maar u bent ook Nederlander. En wat doet Jozefat, koning Jozefat? Hij benadrukt in deze voorbidding de almacht van God over alle koninkrijken van de heiden. En dat doen wij als het goed is ook, hè. Wij zien nog niet dat alle dingen aan Jezus Christus onderworpen zijn. Maar wij belijden het wel, dat hij nu in de hemel reeds alle macht heeft, in hemel en ook op aarde. Jozefat, hij somt op wat de Heere allemaal gedaan heeft. De inwoners verdreven, het land aan Abram en zijn kinderen gegeven. En dan moet u opletten, dan bidt hij zo ineens. Er is een heiligdom gebouwd, memoreert hij. En toen hebben zij iets gedaan. Wie zijn die zij? De voorvaderen van Jozefat. De overgrootvaders van Jozefat. Misschien wel de bedovergrootvaders. Wat hebben zij gedaan zo'n 100 jaar terug? Ten tijde dat de tempel gebouwd was onder Salomo. Toen waren een aantal, en nu moet u opletten, toen waren er een aantal voorbeden, die waren kant en klaar gelegd voor Gods aangezicht. En ik noem ze heel praktisch even op. Stel dat ons zou gebeuren. Salomo had het zo voorgebeden. In geval van oorlog, in geval van droogte, in geval van honger, ziekte, brandkoren, honingdauw, sprinkhanen, kevers en nog veel meer. Als wij op deze plek zouden erkennen de plaag van ons hart. In de tempel, voor Gods aangezicht, daar waar het offerbloed rijkelijk vloeide. Hoor gij dan uit de hemel, gemeente wel tot 5 keer. Hoor gij dan uit de hemel, de vaste plaats van uw woning. Toen waren er al heel veel gebeden. Wij zouden zeggen voor de zekerheid. Preventief, voor Gods aangezicht neergelegd. Het was het volk nog niet overkomen, maar het kon eraan komen. Voorbiddingen die preventief waren klaargelegd, om de dreiging af te wenden. Ja, zegt u, maar wij kunnen de Heere God toch niet sturen met onze voorbiddingen. Nou, dat is zeker waar, hè? Hoe vaak betrap je jezelf niet op dat je toch de Heere de weg of de les wil voorschrijven. De Heilige Geest zorgt ervoor dat u daarvan af gaat zien. Dat is echt waar. Tegelijkertijd mag het wel, hè? Het mag wel. Het moet zelfs. Het wordt ons gevraagd dat wij
klachten en noden, dat wij het voor Gods aangezicht zouden neerleggen. Heere, u aanschouwt alle moeite en het verdriet. Ja, dat weten we dat de Heere het ziet. Maar ja, waarom? Wat moeten we daarmee? Opdat wij het in uw handen geven. En onze eigen hand daarvan terugtrekken. Gemeente, dit is een hele les om dat ook te leren. Maar niettemin, voorbindingen moeten gedaan worden. En al die concrete voorbindingen die waren de Heere voorgelegd. En wat was er toen gebeurd? En daar gaat Jozef wat op zien. Hij wist het nog 100 jaar terug, ten tijde van Salomo. Toen hebben we al dit soort voorbeden alvast voor de Heere voorgelegd. En toen heeft de Heere geantwoord met vuur uit de hemel. Vuur uit de hemel. En heeft het brandofferaltaar bloed erbij verteerd. En dat zag natuurlijk op de verzoening die in Christus plaatsvond. En als u vanuit deze achtergrond, met deze toelichting erbij, nog eens ons tekstvers leest, indien over ons komt enig kwaad. Het zwaard van oordeel, oorlog, pestilentie, ziekte of honger. Wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen. En dan zegt Jozef wat erbij, en gij zult verhoren en verlossen. Jonge mensen, waar kan Jozef wat nou zo zijn zekerheid vandaan halen? Dat hij dit zegt. Heb je het wel eens gebeden? Heren, u zult naar me horen en u zult me verlossen. Heb je het wel eens gebeden? Ben je wel zo vrijmoedig geweest? Maar hoe kan Jozef dat nou nooit doen? Net zo'n sterveling dan wij. Waar haalt hij de vrijmoedigheid vandaan? Om dit te zeggen. Gij zult verhoren. En zult verlossen. Als het zover is. Als de dreiging over ons komt. In de eerste plaats, gemeente, bevindt hij zich helemaal in de voorgeschreven route. Heer, u hebt het zelf bevolen. Dat is één. Gemeente, bent u met mij in de voorgeschreven route. Dat je zegt, we bidden zodanig dat we wel weten dat het mag. En dat het in Gods woord staat. De voorgeschreven route. In de tweede plaats zegt hij gewoon na wat de voorvaderen ook al gezegd hebben. Jozef had zegt niet meer dan wat Salomo al gezegd heeft. Die stond ook op een publieke plek. Daar waar het bloed vloeide. Ze waren op de bloedplek van de verzoening. Daar waar het bloed druipt. Daar waar de kracht van God was. Om te genezen. Om te vergeven. Weliswaar met de erkenning van de plaag van je hart. Gemeente, dat mag ook, hè. Wie van u heeft nu vanmorgen, misschien overrompel deze vraag u. Wie zegt nou, ik ga vanmorgen eens ernstig naar de kerk en dan ga ik erkennen in stilletjes. Dan bid ik mee met de voorganger en dan erken ik de plaag van mijn hart. Heb je een plaag? Wie van u heeft een plaag? Wat plaagt u? Zit de zonde je dwars? Zit het ongeloof je dwars? Zeg je van, daardoor kan ik ten diepste helemaal niet luisteren. Heb je jezelf zo meegebracht in de kerk? Nou, zo zou het moeten, hè. Niet dat je zegt van dat je de Heere God weer gaat vertellen hoe gehoorzaam je de afgelopen week geweest bent. De Heere die weet al lang wie je bent. De Heere wil dat je op de plaats komt waar we Gods naam samen aanroepen in het bloed van de Heere Jezus. En waar wij samen erkennen ook de plaag van ons hart. Een plaag die ook niet ophoudt als u genade ontvangt. Je krijgt er een veel fijnzinniger zicht op. En daarom zijn soms hoor je wel eens van oude mensen die niet weg te slaan zijn uit de kerk. Ik heb wel eens gehoord van een oude man die zei, als er maar weer eens een lammetje geslacht wordt in de prediking, dan komt mijn ziel tot rust. Is het bij u ook zo? Gij zult horen en verlossen. Waarom kon Jozef wat het zeggen? Het antwoord is dit, jonge mensen. De Heere antwoordde toen echt fysiek, letterlijk, met vuur uit de hemel. En daarom weet ik het. Daarom mag ik 100 jaar daarna, mag ik nog steeds een beroep doen op diezelfde God die hoort en verhoort. Wat is dan eigenlijk uiteindelijk bidden of voorbidden? Doet u, Heere, zoals u beloofd hebt, al ligt daar 3000 jaar tussen. De dreiging was in aantocht. 4 buurvolkeren. En daar staan ze op een publieke plek. De Moabiet kwam eraan, de Ammoniet, de Edomiet. Het staat niet in mijn tekst, maar ze kunnen zomaar een afvaardiging vooruitsturen en zeggen, omzingel alvast het tempelplein. Had gekund, hè? Daar spreekt Jozef wat niet over. De dreiging is er wel. Maar wat had hij nou? Wat had hij nou in die kwetsbare situatie? Hij had 1 ding, hij had het altaar. Het brandofferaltaar waarop de Heere met vuur antwoordde. Hij had een altaar. Gemeente, het is 2020 en wij kennen ook dreigingen. Afgelopen half jaar hebben we ermee te maken gehad in maart, april. Een sterke dreiging van besmettingen. Toen even een poosje in de zomervakantie wat rustiger. En nu loopt het weer op. We zouden zeggen, de R komt in de maand. De dreigingen nemen weer toe. En hoe zullen wij ons opstellen? Jonge mensen, jullie mogen kiezen vanmorgen. Ik heb 2 bijbelteksten. De tekst van vanmorgen. Als er nou dreiging is, zullen we naar de kerk gaan? Zullen we ons voor Gods aangezicht stellen? Zullen we gewoon publiek samenkomen? Van jong tot oud, groot tot klein, tot aan de kinderen toe, tot aan de bejaarden toe, iedereen. Deze tekst of een andere tekst. Jesaja 26, vers 20. Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers. Sluit uw deuren naar u toe en verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overgaat. Voor welk vers zou u kiezen? Zullen we nou, als de dreiging toeneemt, zullen we nou thuis in onze huizen zitten en daar ook zeker wel bidden? Of zullen we toch, ondanks de dreiging, komen voor Gods aangezicht in zijn huis? Waarvoor zou u kiezen? Ik weet het wel. Om veiligheid in acht te nemen, dan zou je zeggen, dat ligt beter in ons gevoel. Onze Nederlandse regering die roept daartoe op. Met niet zoveel mensen in de dienst, ja, het is nog steeds van kracht. En natuurlijk, we luisteren hierna om ook voorzichtigheid in acht te nemen. Ja, want we wensen toch ook onder de overheid een stil en een gerust leven te leiden. Ja, maar nu komt het. Wat is het verschil tussen u als kerkganger, ik hoop een oprechte kerkganger, oprecht met hoofd en hart. Wat is nou het verschil tussen u als kerkganger en bijvoorbeeld regeringsleden die niet naar de kerk gaan? Wat is nou het allerdiepste verschil? Wat zou u dan zeggen? Want op een of andere manier moet de kerk toch boven de samenleving uit kunnen stijgen. Gods kerk wordt de kurk genoemd van de fles waar de wereld, waar Nederland nog op drijft. Wat onderscheidt ons als levende kerk van humane mensen die keurig netjes leven maar God niet tellen? Ik weet het wel. Ik ken de argumenten. Een online verbinding is ook prima. Met beeld en geluid. En op zijn best bevordert het ook nog eens de gezinsgodsdienst. Wanneer vaders echte priesters zouden zijn van het gezin. Maar gemeente, ik stuur aan op het grote verschil. Is hier vanmorgen een arme van geest in Christus, die zucht oprecht, al kan ik in ons kerkgebouw een besmetting oplopen het komende half jaar. Ik kan niet bij het geestelijk altaar Christus wegblijven. Ik kan niet wegblijven uit de openbare vergadering of aanroeping van zijn naam. Er ligt zo'n magneetwerking in mijn ziel. Het is er niet alleen goed voor mij, het is ook goed voor alle andere Nederlanders.
Ik had pas een gesprek met een vrouw. En ik had een discussie gehad met haar dochter. Toen zei ze later, wil je mijn dochter bekeren? Ik zeg, nou ja, bekeren. Bekeren is een vrijwillig werk. Ik zeg, en dat doet de Heilige Geest. Maar toen zei ik zo tegen haar, ja, maar wat goed is voor mij, is ook goed voor haar. En weet je wat ze toen zei? Oh, dan wil ik ook wel eens met u praten. Voelt u het? Zijn wij op dat punt Nederlander? Want wat maakt ten diepste het verschil? Dat is dit, dat je zegt, ik weet, mijn hart, mijn ziel en mijn zinnen, ik weet, wij hebben een altaar. Jonge mensen, daar boven ons, dat is niet het luchtledige. Dat zijn niet de planeten Mars en Jupiter. Nee, er is een dimensie die wij de hemel noemen. Daarin zit Jezus op zijn troon. Hij is koning van alles al. En de levende kerk die weet, wij hebben een altaar en gemeente. Dat is nou het enigste verschil. Het enigste. Wij hebben een altaar. En als u dat altaar mag kennen, dan zegt u wat goed is voor mij, is ook goed voor een ander. Daarom zal ik me in de kerk voor Gods aangezicht stellen. En wij zullen als deel voor het geheel voorbeden doen. Voor de rest van Vriezenveen. Voor de rest van Nederland. Zo zullen wij voor Gods aangezicht staan. Maar gemeente, als u die vrijmoedige toegang tot de troon van Gods genade, als je dat niet kent in je ziel, dan zou je weg willen kruipen tussen alle andere Nederlanders. Dan zeg je, we weten het niet. We weten het niet. Voelt u het? De tijden van nu, ze kunnen ook iets openbaar maken. Heb ik als vastgeroeste kerkganger, heb ik waarachtig een altaar in de hemel, in de persoon en het werk van Jezus Christus. Paulus zegt het zo in Hebreeën 13. Hij zegt, wij hebben een altaar. En daar leggen we alles op. Daar leg ik mijn klachten op. En daar leggen wij onze dankzeggingen op. Onze voorbiddingen. Alles wat ons dwars zit. Waarvan we ook niet kunnen overzien of het ons ten goede komt. Nou ja, als ik het niet kan zien, dan leggen we het. We leggen het ten liefste op hem. Begrijpt u het? Verstaat u het? Dat vroeg of laat, gemeente, er een goddelijke oplossing komt. Daarom zeg niet te snel, oh, het gaat fout, het gaat verkeerd. Wat weten wij daarvan? Het grootste verschil is dit. Hebben wij het een altaar? En gemeentevoorbiddingen die benadrukken heel sterk de eenheid van het volk. En ik denk wel eens, de laatste 20 jaar hebben we met een verkruimeling te maken gehad. En ja, ieder doet in zijn eigen klein hoekje voorbeden. Maar voorbiddingen moeten zich uitbreiden tot Nederland en daarbuiten. Ja.
Daar ligt de kracht in. Van Nederland als volk. Gemeente Paulus, wanneer hij in Hebreeën 13 zegt, wij hebben een altaar, en dan zegt hij erbij dit: van wie geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Wat wil dat zeggen? Hij zegt, wij hebben een geestelijk altaar, Christus in de hemel als voorbidder. Maar als wij nog een, ja, alleen vasthouden aan hout en steen, als wij alleen nog de buitenkant dienen, ja, dan hebben wij met Christus geen gemeenschap. Dan eten wij ten diepste Christus niet. En wat zou dat groot zijn, wanneer voorbidders geboren werden voor Gods aangezicht. We gaan naar onze tweede gedachte. De drieslag. Misschien dacht u aan het begin, ja, wat zou dat toch kunnen betekenen? Jonge mensen, ik las het heel vaak in de Bijbel aan tafel. Steeds die drieslag, ziekte, honger en oorlog. Nou, ik heb heel wat gesprekken gehad het afgelopen half jaar. Waar komt een virus vandaan? Nou, dan zei ik bijvoorbeeld, nou, komt het uit de natuur, bij de dieren vandaan? Komt het misschien nog wel uit een laboratorium, zijn er fouten gemaakt? Is er nog iets ergens aan de hand? Is er een vorm van een complot? En dan kreeg je de mensen heus wel aan het discussiëren. Maar uiteindelijk merkte ik, waren ze daar niet mee tevreden. Want God moet er ook iets mee te maken hebben. Waar kwam het vandaan? En gemeente, dan ga je zoeken in de Bijbel naar een heel concreet voorbeeld. En ik vond deze drieslag: ziekte, honger en oorlog. En Jozef, wat noemt het in het gebed? In het geval dat ons dit overkomt, dan. U zegt, ach, misschien staat het een keer 5 keer in de Bijbel. Dat dacht ik eerst ook. Nou, hou u vast. Alleen Jeremia al noemt het 25 keer. Ezechiël meer dan 13 keer. En 50 keer alleen al in het Oude Testament. In 2000 jaar Israël geschiedenis wordt het zeker 50 keer door profeten of wie dan ook genoemd. Ja, zegt u. En dat wordt vaak gedacht, gemeente, maar Oude Testament was het testament van de straf, Nieuwe Testament is het testament van de liefde. En daarmee scheiden we Oud en Nieuw Testament. Nou, als er iets een dwaling is het dit. Het komt in het Nieuwe Testament opnieuw voor, maar dan onder een andere benaming. Openbaring 6. Ziekte wordt daar een geel-groen paard genoemd. Als iemand ziek is, dan heeft hij een gele kleur. Ja, geel-groen. Ziek. Als er honger is, dan eerst de grauwheid. Dan krijgen mensen een grijze kleur. Grauw paard. In geval van oorlog, een bloedrood paard. Hier worden die drie slag ook door Johannes genoemd, onder het beeld van drie kleuren paarden. En als ik verder ga zoeken, toen kwam ik exegetisch bij het volgende uit. Wat gebeurt er als honger, er honger heerst, dan verteren lichamen. Als er ziekte heerst, dan verteert een lichaam. Als er oorlog is, dan worden mensenlevens verteerd. En bij het woord verteren moet u denken aan vuur. Een vuur verteert. En ik zeg het ook in alle voorzichtigheid, maar wel heel beslist. Onze God is een verterend vuur. Hij verteert. Een vuur is aangestoken in mijn toren en zal branden tot in de onderste hel. En zal het land met zijn inkomsten verteren en de gronden der bergen in vlam zetten. Wij denken heel vaak bij het woordje vuur dat iets heel heftig eraan toe gaat. Maar gemeente, het kan ook een vuur zijn, kan ook iets wat stilletjes gebeurt. Dan kom je op die plaats, ja, zoveel mensen zijn er gegaan. Dan kom je, en je hoort het zo van links en rechts. Mensen gaan. Het gaat soms ook in alle geruisloosheid. Gemeente, een stapje verder. Israël was in het verbond geboren en kende een verbondszegen als ze gehoorzaamden, maar een verbondsstraf als zij ongehoorzaam waren. Wij beleiden hetzelfde, in het verbond geboren en daarom zijn we gedoopt. En nu weet ik het wel, we leggen in het meeste van onze preken de nadruk op de verbondszegen. En natuurlijk terecht. En binnen die verbondszegen leggen wij de nadruk op het feit dat we van een stenen hart een hart van vlees dienen te krijgen. En terecht. Maar naast een verbondszegen, gemeente, is er ook een verbondsstraf. Leviticus 26 zegt het als volgt. Ik zal het zwaard over u brengen dat de wraak van het verbond wreken zal. Dan zal ik de pest, de ziekte in het midden van u zenden als ik u de staf van het brood gebroken zal hebben. Hoort u het? Die drieslag komt terug in het geval dat Israël ongehoorzaam was. U zegt, noem eens een voorbeeld. Kon dan Israël, als ze te maken kregen met ziekte, honger, oorlog, kon ze dan bij wijze van spreken er de klok op gelijk zetten, onze God is tegen ons? En het antwoord moet zijn, ja. Kinderen, een heel eenvoudig voorbeeld. Daar woont een gezinnetje in Bethlehem. Naomi en Elimelech. En in één keer horen ze daar in Bethlehem de roep door het dorp gaan. Er is geen brood meer. Er is geen brood meer. We kunnen heel moeilijk aan brood komen. Broodhonger trad op in Bethlehem, gemeente. En wat zien we dan gebeuren? Dan zien we Naomi en Elimelech. Je neemt aan dat het een ware Israëlieten zijn natuurlijk. Hè? Dus dan moeten ze Leviticus 26 ook kennen. Had niet Naomi en Elimelech eerst een pas op de plaats moeten maken? Oh, wacht. Onze God is tegen ons. Wat hebben wij als Israëlieten misdaad? Is er iets onder ons wat Gods toorn heeft opgewekt? Ze hadden een pas op de plaats moeten maken, maar ze doen het niet. Ze denken voor zich, zoals zoveel mensen denken. We denken voor zich. Laten we vluchten. Kinderen, daar gaan ze. Maglon, Giljon. Twee jongens erbij. We gaan naar Moab, we gaan vluchten. Weg bij de broodhonger van daar in Moab, daar moet brood zijn. U weet allemaal wat Naomi, Elimelech in Moab is overkomen. Niet doorzien het verbondsteken van God. Toen kwam Naomi terug. En wat zei ze toen? Noem mij Mara, ja maar Naomi, waarom moeten we jou Mara noemen? Wel, zegt ze, de Allerhoogste heeft mij bitterheid aangedaan. Zo, Naomi, weet u nu wel wie het u aangedaan heeft? De Allerhoogste. Hoort u het? Gemeente, ik denk dat met dit eenvoudige voorbeeld ook de situatie van ons leven mede getekend wordt. Als ons de dingen overkomen, is dan het eerste wat u zegt als Nederlander: onze God is tegen ons. Stel je nou eens voor dat de Heere God ons in rekening gaat brengen, al die abortusdoden. Waar zullen we dan blijven, mensen? Als Nederlander, waar zal ik blijven? Voelt u me aan? Naomi erkende Gods hand wel na terugkeer. Hoe lang zou het moeten duren voordat je echt erkent, dit is van God? Er wordt zo omvloerst gesproken hierover. Pastoraal heel tactisch gedaan. Kunnen we het wel een oordeel noemen? Moeten we het een crisis noemen? Moeten we het een plaag noemen? Hoe moeten we het eigenlijk noemen? Maar zolang wij het niet weten of het van hem komt, kunnen we ons ook niet voor Gods aangezicht stellen en zeggen, Heere, u bezoekt ons en wij als kerk zijn geroepen om te vragen waarom, Heere. Bent u tegen ons? Nu gaat het er niet om dat op plaatselijk niveau of op bepaalde plaatsen het juist goed mag gaan. Maar het gaat even over het geheel, denken vanuit het geheel. Met onze derde gedachte, de uitkomst van deze voorbeden. Jozef had wijst nog één keer op de Heere zelf. De buurvolken komen eraan in uw erfenis, die gij ons te erven gegeven hebt. Jozef had zei eigenlijk, Heere, het is uw zaak, de erfenis van Israël. Lees thuis het hoofdstuk maar eens uit. Dan blijkt de strijd des Heren te zijn. Daar gaan we straks over zingen. Dat ten diepste de strijd aan de Heere zelf is. En ik zei het zo even. Waarom kan Jozefat? Waarom kan hij dit zo zeggen? Omdat hij wist, de zaak van Israël was Gods zaak. En de zaak van voorbeden verhoren was Gods zaak. En daarom was het een zaak die in de hand van God lag en daar ook moet blijven liggen. Gemeente, en dan kan ik het er ook nog eens bij zeggen, dan zijn ook alle plagen die God stuurt, komen ook uit zijn hand. En op dit punt mag de Bijbel wel opnieuw gelezen worden, want het trof mij afgelopen zondagavond toen dominee Belder hier preekte, Amos 9 vers 1. Dat de Heere op het altaar stond en vanuit het altaar, u zegt altaar? Ja, vanuit de plaats van de verzoening, daar kwamen Gods oordelen uit te voorschijn. Ik hoef het Nieuwe Testament maar op te slaan. Vanuit het altaar in de hemel gieten engelen platte schalen, violen uit op de aarde. Zelfs de plagen komen uit Gods hand. Nu hebben we dat natuurlijk al lang vastgelegd in de Heidelberger Catechismus, maar doorleven wij het nog. Want wat is nou het wonderlijke? Je zou kunnen vragen, waarom doet de Heere dat? De Heere die doet dat omdat hij een jaloers God op zijn eer is. Elke zondag horen wij de 10 geboden, jonge mensen. En de Heere is een positief jaloers God op zijn eer. Weet je wat de Heere ziet in de hemel op dit moment? Hij ziet dat Nederland afwijkt. Hij ziet dat het meest duur betaalde offer op deze wereld, dat mensen, Nederlanders, bij de Heer Jezus vandaan leven. Dat ziet de Heere. En wat gebeurt er dan? Wat doet de Heere dan? Dan zegt de Heere, dan ben ik een naijver God op mijn eer. Dan ga ik naijveren. Dan ijver ik door. En dan zendt de Heere vanuit datzelfde altaar waar het volk bij vandaan gedreven is, zendt hij zijn plagen. Opdat wij als Nederlanders zouden terugkeren. En daar ligt de les. Daar ligt de les. En weet je wat nou het wonderlijke is? Hè? Weet je wat nou het wonderlijke is? Het oordeel begon ten diepste bij de beste mens in Gods kerk. Bij Christus zelf. En Christus stond voor Vaders aangezicht. Heeft zichzelf opgeofferd. En de Vader heeft hem een naam gegeven. Die werkelijk boven alle naam is. Waar wordt de levende kerk toegeroepen? Al zou heel Nederland thuis blijven, dat u in de kerk komt voor Gods aangezicht en dat wij daar met elkaar zouden belijden de plaag van Nederland, de plaag van ons hart, dat we publieke voorbiddingen zullen doen. Want die Christus ingelijfd worden door een waar geloof, die leren ook voor Gods aangezicht staan, al wordt u ogenschijnlijk soms weggeblazen. Maar daar waar uw ziel mag vasthouden aan diezelfde God die zich tegen u keert. De Heere zegt het, als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gaan gedenken. Weet u waar de oplossingen gebeuren? Niet dat we samen het corona eronder krijgen. Misschien komt er nog veel meer, maar we niet eens weten. Werkeloosheid, als domino-steentjes, godsdiensthaat, alles kan zo in één keer naar boven komen. Wat er allemaal nog kan komen, ik wil het nu eens, niet eens vertellen. Maar als Gods kind zich waarachtig schuldig kent, in Christus voor Gods aangezicht, als Nederlander, gaat God aan zijn verbond gedenken. Dan komt er een oplossing waar de kerk de belangrijkste plek wordt in heel Nederland. Is daarom het verschil tussen u en onze regering. Wij hebben een altaar. Al komt uit dat altaar, al blaast de Heere vanuit het altaar ons zijn oordelen tegemoet, nochtans zal mijn ziel vasthouden aan die God die zich over mijn ziel heeft ontfermd. Gelooft u dat, gemeente? Jozef is aan het bidden. En dan mag hij het ook echt zeggen. Uw erfenis. Het is uw zaak. En is hij uitgebeden. We zeggen, nou ja, dan gaat iedereen naar huis. Het woord is verkondigd. Het wacht eigenlijk nog wel op antwoord, maar goed, laten we alvast maar naar huis gaan. Nee, dan zie je ook iets van het kennelijke, het directe. Het gebed is uitgesproken. En dan komt de geest des Heeren op Jahaziel. En die mag het te midden van groot en klein, bejaard tot kinderke toe, tot baby toe. Die mag het zeggen. Mensen, de strijd is aan God. De strijd is niet aan mensen. De strijd is aan God. En leest u het hoofdstuk thuis eens uit. Hoe dat God het opgelost heeft. Is dat geen mooi antwoord? De strijd is aan God. Ja, zeg, ik wist het al. Ja, maar weten we het ook opnieuw. Wat voor vormen van noden en zorgen ook op ons af kunnen komen. Weet u het opnieuw? Ja, zegt u, ik neem mijn plekje thuis al in de binnenste kamer waar niemand mij ziet. Dat is al goed. Maar er kan ook een tijd komen dat we echt geroepen worden publiek. In de kerk, in de kerken, in alle overwegend leegstaande kerken. Om ons daar voor Gods aangezicht te stellen. Omdat de levende kerk een altaar heeft. En de rest niet. Gemeente, ik eindig in het Nieuwe Testament. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Hoort u het? Voor alle mensen. Je moet niet zelf denken van nou, maar ik ben de uitverkorene. Als je uitverkoren bent, denk je zo nooit weer. Wist u dat? Voor alle mensen. We zijn uitverkoren om ons voor Gods aangezicht te stellen, al kan God ons wegblazen. Daar zijn we toe uitverkoren. Voordat uw ziel helemaal zalig wordt. Begrijpt u me? En dan komt er iets moois bij. Voor alle koningen. Ja, zegt u maar, ik bid niet voor de premier. Oh nee. Voor alle koningen. Waren dat in die tijd zulke beste koningen? Oh, echt niet. Echt niet. En allen die in hoogheid zijn. Ja, zegt u, al die bankiers en al die magnaten. En nou, ik heb genoeg gehoord de afgelopen maanden. Hè? Toch? En ik betrapte mijn eigen hart er ook op. Je wil zo graag daarin mee. En allen die in hoogheid zijn, opdat wij, en dan komt het, een stil en een gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Daar hebben we baat bij. Daar hebben we baat bij. Dat we een stil en een gerust leven zouden leiden. Als de overheid het goed voor ons doet, dan is de kerk ook rustig. Al weten we ten diepste in de kerk wel beter. Want daar stormt het. Daar moet het verloren worden van God. Daar moeten we de wapens uit handen geven. Voor Gods aangezicht. Maar als die strijd is gestreden, mogen we vanuit de kerk ook wachten op een oplossing. En dat is de grote lijn van de Bijbel. Gemeente, ik ga eindigen, het is tijd. Kort en krachtig gezegd, wees beducht. En wees bedaard in Christus. En zo je het altaar nog niet kent, je nog niet gelooft persoonlijk in de Heer Jezus Christus, ik bid je, vlucht vandaag nog, vlucht nu nog. Neem die toevlucht tot Hem, opdat Hij zich over je zou ontfermen. God begint te werken, maar één ding weet ik wel, Hij gaat ervoor zorgen dat mensen gaan wegvluchten bij zichzelf en Hem gaan aanklampen om nooit meer los te laten. Ik weet, het is een werk van de Heilige Geest. Maar in je ziel ga je het merken wanneer je de toevlucht gaat nemen. En daarom een vrijmoedige oproep. Vlucht tot dit altaar, opdat je in de Heer Jezus ook een echte voorbidder mag worden. Al ben je en blijf je de grootste zondaar in jezelf. Maar juist als zondaar zullen wij voorbidding doen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen. Psalm 3, vers 4. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukte mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken. Verbreek het onverwacht, hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heer, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Het vierde vers van Psalm 3.
Gemeente, we zullen danken en ook voorbidding doen. Ik zie hier een aantal namen. Mevrouw Janssen-Kromhoff in verband met het feit dat haar zoon ook een zware hartoperatie heeft ondergaan. Daarvan herstellend is, maar toch op dit moment ook nog koorts heeft. Provenant Lucas, woensdag colloquium. En ook de heer Broekhuizen, nieuwe burgemeester van Twentse Rand. Gemeente, laten we bidden. Want Heer, alleen Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. En in die zegen zit ook uw tijdelijke straf. Omdat wij persoonlijk als Nederlanders worden teruggeroepen om de wacht te betrekken in uw huis, op de plaats van de verzoening, onder u, Heer Jezus, het enige altaar. En Heer, dan hoeven we niet veel meer te zeggen. Als wij ook in voorbeden alle noden en ook alle zorgen op u, Heer Jezus, mogen leggen. Heer, als het gaat om na 10 jaar, dat we enige vastheid hebben gekregen, ook als wijkgemeente, om een beroep uit te brengen op een proponent. Heren, dat u aankomend woensdag, al zal het een formaliteit zijn, proponent Lucas, ook daardoorheen helpt en wanneer ook het beroep wordt gebracht, Heere Jezus, dat het uw keuze is, uw zaak. En dat we daar allang van weten in onze binnenkamer. Opdat de tijd die zou komen, in uw gunst, een mens van vlees en bloed, ons een tijdje zou mogen dienen. De dingen liggen bij u, veel zekerder dan aan onze kant. En toch deelt u het mee. Zo leggen we hem op u, Heer Jezus, dat uw vaderlijke wil mag gebeuren. De heilige opgave en gave van het mogen en het kunnen loslaten. Al is er veel inspanning voor geleverd, ook in onze wijkgemeente, wat er allemaal geregeld moest worden, dan zeggen we wel eens bij onszelf, dan kan er weinig meer misgaan. Ach Heren, u kunt er zo in blazen. Maar dat u aan uw ontfermen in Christus Jezus ook blijft gedenken. U bent koning, Heren. We dragen ook de nieuwe burgemeester Broekhuizen aan u op. We weten vaak niet achter de formele woorden die uitgesproken worden bij een toespraak, hoeveel overwegingen, politieke strijd erachter schuilt. Heren, dat u ook ons dorp regeerbaar en bestuurbaar houdt, ook via deze mensen die u daartoe roept. We dragen ook onze regering aan u op, Heren. We zijn niets beter, maar er kunnen geen woorden gesproken worden die gaan over uw naam en over uw zaak. Terwijl het bloed dat over ons stroomt, elke seconde door u bestuurd wordt. We komen niet verder, Heren. En die klacht leggen we ook op u, Heer Jezus, het altaar. We komen niet verder dan logisch verstand en dat we het samen moeten oplossen. O God, verbreek deze gedachte. Dat niet eerder dan dat wij uw naam hebben aangeroepen en dat u ons hoort en verhoort, een oplossing komt. Werk, Heren, genadig op uw eigen eer aan. Hoe u het ook doet, het is aan u. Gedenk, Heren, uw volk, Israël wereldwijd. Ze zullen nog eens tot de erkenning komen. De oudste broeder van u, Heer Jezus,
mag die tijd komen en dat u het bespoedigen wilde. Tot eer van uw grote naam. Gedenk, Heer, ook verder alle noden en zorgen die ons zomaar kunnen bezighouden. We dragen ook mevrouw Abink aan u op. Heer, we leven het van dichtbij. Wat kan er een schaduw, een donkere schaduw in iemands hoofd zitten, dat het niet weg te krijgen is. Voorlopig nog niet door enig middel. En Heer, om dan te belijden dat uw vaderlijke wil mag gebeuren. Heer, het leeft niet in ons. Het is er niet vanuit onszelf. Maar dat uw vaderlijke wil mag gebeuren in Christus Jezus. Door de kracht van uw Heilige Geest. En Heer, zo leggen we alles en iedereen. We zijn nog veel mensen vergeten. Maar dat we in stilletje, in stilheid mee bidden. Als eenheid voor uw aangezicht. Tot aan de kleinste kinderen toe die van al deze dingen nog niet weten. En thuis verzorgd worden door de moeders. Heere, wil nog opstaan onder ons land en volk. Maar wil uw oordeel thuis brengen daar waar het hoort. En dat zijn toch de avondmaalgangers. Onder alle ambtsdragers in Nederland. Onder alle voorgangers. Want het oordeel zou beginnen bij het huis van u. En als we het niet zouden erkennen, dan zou het zich uitbreiden tot ons land en verder. Geef, Heere, een terugkeer. Ja, wij belijden, Heere, met al deze dingen. Ook de plaag van ons hart. En die is groot. Maar uw bloed, Heere Jezus, is zo krachtig, zo sterk. Het kan ons nu in vrede zetten. En dat we zingend naar huis mogen gaan. Heere, dit bidden we u, maar we hebben ook wat te danken. Heb dank, Heere, voor deze dienst. De diepere overtuigingen door die jaren heen gerijpt. Dat we die toch in het midden van mijn eigen volk hebben mogen neerleggen. Koning van uw kerk. Wil opstaan. En we zeggen uw naam ook hartelijk dank. Dat u ons dit woord en het inzicht in uw woord. En hoe dat er een oplossing kan komen. Dat u het ons allemaal hebt laten optekenen. Ook voor alle saamhorigheid die tot nu toe ook er mag zijn. Onderling als kerkenraad. Ook in de route die we mogen gaan. Heren, dat u krachtig uw zegen zou willen schenken. Dit bidden we u, dit danken wij. In u, de biddende en dankende hoge priester. Amen. Gemeente, laten we ten slotte nog zingen van Psalm 141 en daarvan het tweede vers. Mijn beden met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Het tweede vers van Psalm 141. Eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat ons uw liefde blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie-enig God, u zij, alle eer. Amen.